We krijgen informatie over de duurzaamheidsvisie van de gemeente Tynaarlo, waar de raad volgende week een besluit over moet gaan nemen. De titel is Het dorp van de toekomst. We hebben een heel rijtje presentaties op de agenda staan. Mijn voorstel is om die presentaties gewoon aan te horen en de vragen even op te sparen, want er zijn zoveel verschillende stukjes dat als we bij elk stukje een vraag gaan stellen, dan zijn we zo een uur verder. Verder is dan mijn taak al bijna volbracht. Als ik het woord aan de wethouder, meneer Wijbinga, geef.
Dank u wel, voorzitter. Fijn dat u er allemaal bent. We hebben wat stukken rondgestuurd en we hopen vanavond met elkaar de lancering van de duurzaamheidsvisie te beleven. Dat doen we natuurlijk op een duurzame manier, dat spreekt vanzelf. We gaan het vanavond hebben over het dorp van de toekomst. We hebben ook enkele gasten uitgenodigd, dat gaat Dorinde Heijsler, die gaat ze straks voorstellen. En ik wil beginnen met een korte introductie. In 2012 hebben wij gemeente en provincie een film laten maken. Roemers Odyssee. Dat is een verhaal over de zoektocht van een man naar een duurzaam en zelfvoorzienend leven. Hij is ook op DVD beschikbaar, dus wilt u dat nog een keer terugzien, dan kan dat. Maar in die film spraken we onder andere met Wubbo Ockels. Hij is inmiddels helaas overleden. Maar hij was de eerste Nederlandse astronaut. En hij zei het volgende. Als je een keer buitenaards bent, realiseer je opeens, buiten de aarde is helemaal niets. Alles wat leeft, zit voor je op aarde. Een dun laagje lucht is alle bescherming. Deze aarde, dit ruimteschip, daar wil ik zuinig op zijn. Het is een oase, het is het enige dat we hebben. Sindsdien heb ik een missie. Aldus Wubbo Ockels. En die missie die voelen wij ook. Er is werk aan de winkel. De aarde wacht namelijk niet. Door broeikasgassen en de grote CO2-uitstoot warmt de aarde op. Sneller dan we willen. Als de temperatuur meer dan 2 graden stijgt, treden processen in werking die onomkeerbaar zijn. We praten al niet eens meer over de wereld die we onze kinderen nalaten. Nee, we praten over onze eigen leefomgeving. Vandaag, op dit moment. Ik zou gewoon aan de slag willen. Met doelen dicht bij huis. Samen met inwoners en ondernemers van Tynaarlo. We hebben een stip op de horizon gezet. Het dorp van de toekomst. Professor Dijkhuizen zal daar straks ook nog op ingaan. Deze duurzaamheidsvisie, waar dat dorp van de toekomst dus een onderdeel van is, is best wel ambitieus. Onze droom is dat alle 18 dorpen van Tynaarlo in 2030 zelfvoorzienend zullen zijn. Op basis van 4 hoofdthema's gaan we daarmee aan de slag. Dat zijn Tynaarlo tintelt van energie, toekomstbestendig wonen en ondernemen, mobiliteit en bereikbaarheid, afval is grondstof en dat houdt in dat we de kringlopen willen gaan sluiten. De rol van de gemeente verandert. We gebruiken niet langer uitgewerkte jaarprogramma's of actieplannen, maar een kernopgave met doelen waar we op sturen. Daarnaast geven we veel ruimte voor een energieke samenleving. De inwoners, die zijn aan zet. Zij pakken de handschoen op en wij hebben als gemeente de taak om initiatieven aan te jagen en het voorbeeld te geven. Vanavond hopen we u een doorkijkje te geven naar die toekomst. Fijn om over dit belangrijke onderwerp te mogen bijpraten. En ik wens u een nuttig uurtje toe. En dan nu terug naar Dorinde met uw welnemen, voorzitter. Uiteraard.
Nou prima, ik kondig de heer Lubbert Dijkhuizen voor u aan. Hij is ambassadeur van het actieplan Duurzaamheid en Innovatie. En hij werkt op de universiteit en zal ons meenemen in de energietransitie en het dorp van de toekomst.
Prima, dank voor de inleiding en voor de uitnodiging. Ik ben werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar ik woon in deze mooie gemeente. En als ambassadeur van Duurzaamheid en Innovatie ben ik graag bereid om... Zo met enige frequentie wat hand- en spandiensten te verrichten om te kijken waar ik kan helpen met informatie indien nodig. De volgende. Ik ben werkzaam in dit mooie gebouw op het Senneke-terrein van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is bedoeld als een gebouw waar het energiegebruik zeer zorgvuldig zal zijn. Nou, het is een beetje een ingewikkeld gebouw, dus het energiegebruik is toch weer wat meer uit de hand gelopen. De kosten daarvan, maar met warmteopslag in de bodem, zomers waterstromen door plafonds en vloeren om warmte te onttrekken, in de wintertijd die opgeslagen warmte gebruiken, zo was dit concept van dit gebouw een van de versies waarop je ook met energie op een nieuwe wijze of op een meer moderne wijze kunt omgaan. Hier ben ik werkzaam en ik heb bovenaan gezet de drie speerpunten van de Rijksuniversiteit Groningen. Gezond ouder worden, healthy aging, energie en duurzame samenleving. En het onderwerp van vanavond sluit daar ook prima bij aan, zodat ik me daar ook zeker bij thuis voel. Ik wil u graag in een paar dia's iets vertellen over biobased economy. We hebben het vanavond over toekomstvisie, dorp van de toekomst. Maar eigenlijk is het onderdeel van een groter geheel, biobased economy. Een economie van de toekomst die op biomassa gebaseerd is. En ik denk zelf, daar ben ik ook een advocaat voor op andere plaatsen, dat we eigenlijk voor Noord-Nederland een nieuwe gouden eeuw ook zouden kunnen hebben, omdat we hier zo ongelooflijk veel biomassa produceren. De grote bedrijven, AVB en Suikerunie, die maken meer dan waar ook elders in Nederland hele grote biomassa-stromen. En ze zijn al volledig gevestigd, volledig ervaren met het verwerken, het oogsten, verwerken en het gebruik daarvan. En dat moet de komende jaren nog veel verder gaan op innovatieve schaal. De industriële revolutie kennen we allemaal. Daar heeft een ongelooflijke ontwikkeling plaatsgevonden op de wereld. In dat punt, de ICT-revolutie zitten we middenin. En niet alleen ik, maar wereldwijd wordt gedacht dat de biobased economy zo'n ontwikkeling zal zijn van de toekomst. Echt een ongelooflijke sterke ontwikkeling van de komende jaren, waar we eigenlijk zo snel mogelijk bij moeten zijn. Gebaseerd op groene grondstoffen, biomaterialen, biochemicaliën, duurzame energie. En dat ga ik verder in een paar dia's uitleggen. Bij een overgang naar de duurzame economie, biobased economy of bio-economie, al die termen komt u tegen, moet u denken dat we van de huidige fossiele brandstoffen, die veel CO2 produceren, dat we overgaan naar een CO2-arme economie. Omdat we werken met plantenmateriaal met name, die ook voortdurend weer gerecycled kunnen worden, zodat je eigenlijk dat CO2-niveau behoorlijk onder controle kunt houden. Het tweede is dat je overstapt van fossiele brandstoffen naar groene grondstoffen. Met name denkend aan plantenmateriaal, dat is het grootste voorbeeld dat daarvan genomen wordt. En waar een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie lineair is, je put zaken uit, kunnen in de duurzame economie van de toekomst kan gewerkt worden met gesloten kringlopen, zodat je eigenlijk voortdurend de zaken kunt recyclen en dat je niet de omgeving aan het uitputten bent. Nou, en in die biobased economy, daar wordt vooral gebruik gemaakt van fotosynthese-energie. Dus de zon met name, die zorgt voor de groei van planten als één voorbeeld. We mogen straks ook denken aan zonnepanelen en dergelijke. Maar met name ook dat de zon energie geeft op deze aarde in een bijna onuitputtelijke hoeveelheid. Als we dat maar goed kunnen oogsten. Een van de manieren is om dat te oogsten met plantenmaterialen. Fotosynthese, waar je biomassa mee produceert, zoals bieten en aardappelen, wat hier in Noord-Nederland heel veel gebeurt. Maar ook een omgeving met heel veel gras, andere planten, ook micro-organismen, algen en ook de verwerking van hout kan hieronder vallen. En dan komen er termen bij deze biobased economy, zoals niet raffinage, maar bioraffinage. Dat je dus plantenfracties, dat je plantenmaterialen fractioneert. Dat je daar verschillende onderdelen uithaalt. Een beetje zoals bij de verwerking van olie, dat je daar afzonderlijke fracties uithaalt. En nieuwe materialen, zoals bijvoorbeeld ook bioplastics. Dat zijn de mogelijkheden met plantenvezels, dat alles wat in de komende jaren met de uitputting van de fossiele brandstoffen vervangen moet worden, dat je ook de chemische plastics die we nu op hele grote schaal gebruiken, dat je die moet zien te vervangen door andere plastics. Dus al die plastic flessen die we nu gebruiken, die hebben niet een al te lange toekomst meer. Dus de kosten van het maken daarvan kunnen steeds duurder worden wanneer de olieprijs steeds verder omhoog gaat, wanneer de uitputting toch steeds dichterbij komt. Dus is het de hoogste tijd om daar vroeg bij te zijn en om vezels van suikerbieten, daar werkt de Suikerunie aan, vezels van de aardappelen, daar werkt een AVB aan, om te kijken of je die kunt verwerken in alternatieve plastics, polymeren, bioplastics. Dat zijn de termen die men daarbij gebruikt. Nou, een van de voorbeelden algenkwekerij. Daar is ook hier wel eens mee gespeeld in de gemeenteomgeving. Als je een bron hebt van behoorlijke warmte, hè, als je dat ergens kunt aftappen en een locatie zoals hier waar best redelijk veel zonlicht aanwezig is, dan zou je een grote algenkwekerij kunnen ontwikkelen. Denk aan het economisch rendabel moeten zijn. Dat principe blijft natuurlijk van tevoren en aan het eind staan. Maar daar zou voor de toekomst zouden daar goede ontwikkelingen mee mogelijk moeten zijn. Een algenkwekerij waar olie uit geoogst kan worden, plantaardige olie. Dat zijn de producten die men bij dit soort algenkwekerijen op het oog heeft, die ook als brandstof kunnen dienen. Maar ook bijvoorbeeld plantaardige eiwitten kunnen daaruit geoogst worden. De ontwikkelingen in algen die gaan relatief snel. Wij proberen zelf in Noord-Nederland langs de kusten daar ook initiatieven voor te ontwikkelen. Maar het zou ook gewoon binnenslands kunnen. Op deze manier, zoals u achter mij ziet, in grote plastic zakken met water erin waar deze algen in groeien, in het licht. Nou, en in het algemeen geldt dat je bij een biobased economy deze waardepyramide zo goed mogelijk in de gaten moet houden. Bovenaan staan de producten met een hoge toegevoegde waarde, farmaceutische producten, hier staan geurstoffen, u kunt ook aan cosmetica denken. Producten die in relatief kleine hoeveelheden in plantenmateriaal aanwezig zijn. Dus die oppervlakte van dat deel van de driehoek is relatief klein. Helemaal onderaan staat de bio-energie. En dat is waar deze biobased economy zich nu eerst aan het ontwikkelen is. De Suikerunie die heeft een grote hoeveelheid bietenpulp verwerkt in een nieuwe biogascentrale. Daar maken ze uit bietenpulp, wat een soort zijstroom is, maken ze toch het relatief waardevolle biogas door fermentatie met micro-organismen. Daartussenin zitten allerlei mogelijkheden van chemicaliën en van bioplastics die uit verschillende fragmenten van deze biomassa van deze planten geoogst kunnen worden. En zo hebben verschillende van deze een mogelijke waarde voor de toekomst, afhankelijk van de situatie waarin dit precies gebeurt. Wij zijn in gesprek met Drentse A-omgeving om te kijken of daar een soort proefboerderijachtige omgeving georganiseerd zou kunnen worden. Dat er allerlei oudere gewassen weer teruggehaald kunnen worden om na te gaan wat die kunnen betekenen voor deze biobased economy. Of dat we nieuwere gewassen binnen kunnen halen met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. En in de Drentse A-omgeving kan minder gedacht worden aan hele grootschalige akkerbouw en veeteelt, maar zou je juist op wat kleinere schaal allerlei testmogelijkheden kunnen uitzoeken. Dat is een van de zaken waarin ik actief ben, ook vanuit de universiteit. Andere voorbeelden zijn dat we met AVB, met Friesland Campina, met Suikerunie, met Akzo Nobel aan het kijken zijn naar de verbinding tussen de biomassa van planten, akkerbouw en chemie. Hoe kun je uit dat soort biomassa chemische stoffen halen die voor die chemische industrie van de toekomst essentieel zal zijn, wanneer ze dat niet meer uit aardolie en dergelijke kunnen halen. Nou, zo zijn de legio voorbeelden van onderwerpen waar momenteel aan gewerkt wordt. Dorp van de toekomst. Ik heb een paar keer daarover mogen spreken bij verschillende gelegenheden. Dat is toch ook vooral dat we samen verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving en proberen samen zelfvoorzienend te worden. Of dat nu per dorp gebeurt of per wijk, daar zijn allerlei mogelijkheden voor. En ook heel belangrijk, en ik zag ook dat de wethouder daar actief in is, de jeugd heeft de toekomst via scholen en dergelijke. Energy Challenges, in mijn volgende plaatje, is een initiatief om de jeugd te stimuleren in hun gedrag na te denken over het gebruik van energie. Maar ook om te komen met eigen uitgedachte, hun geest te prikkelen, met eigen doordachte nieuwe stappen om bijvoorbeeld op scholen zuiniger met energie om te gaan. En zo zijn er allerlei mogelijkheden die ook per dorpsgemeenschap of per wijkomgeving gebruikt zouden kunnen worden. Nou, dit is even snel een plaatje over dat van Energy Challenges, waar het met name gaat over het gedrag en het technische innoveren. Hoe je daar al op niveau van de basisscholen en het voortgezet onderwijs gebruik van kunt maken. Wubbe Ockels was daar heel sterk in. Hij bezocht Allerlei scholen, ook in Noord-Nederland, hadden daar speciale afspraken met hem over, ook voor zijn activiteiten aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij sprong boven op de tafels in de klassen en sprak met ze over het ruimteschip Aarde, dat dit ook een ruimteschip is, deze planeet. En dat we daar dus heel zuinig mee om moeten gaan, heel voorzichtig mee om moeten gaan. Net zoals wanneer je in een ruimteschip leeft. Want dat kun je niet goed meer herstellen als dat de verkeerde kant op gaat. Dus hij was daar heel inspirerend ook over naar juist jonge mensen. Nou, snel even plaatjes. Er zijn verschillende voorbeelden over initiatieven om woningen en woonwijken of hele dorpen energie neutraal te maken. Dorpen in de noordelijke provincies, als voorbeeld even een website hier genoemd. De PowerPoint kan beschikbaar gesteld worden. Er zijn verschillende dorpen die energie neutraal willen worden in de komende jaren. En daar zijn dorpsbewoners samen actief mee. Een paar voorbeelden zijn de Drentse dorpen Ruinerwold, Koekangerveld en Ansen, die het initiatief genomen hebben om binnen 10 jaar energie neutraal te zijn. En daarvoor zijn ze hand in hand samen gaan werken met de stichting Samen Energie Neutraal. En op de websites van deze organisaties vindt u allerlei informatie hierover. Men is op verschillende manieren, afhankelijk van de dorpsomgeving, de mogelijkheden, heel doordacht aan het uitzoeken wat daar nu eigenlijk aan mogelijkheden zijn. Nou, een dergelijk iets zou ook kunnen met bestaande of met nieuwe woningen. Toch bij voorkeur zonder dat de woonlasten stijgen, misschien juist wel gaan dalen, omdat je het energie... een voorziening gunstiger kunt maken, uiteraard in overleg met de bewoners. En het kan met individuele huizen, maar ook met wijken, dorpen. En het kan met zonnepanelen op daken, maar niet alleen op daken. Het kan ook in de buurt van woningen. Nou, een paar plaatjes daarvan. Daken die geheel bekleed zijn met dit soort panelen. Of een complete woonwijk, al dan niet uniform aangekleed. Maar ook zo losstaande panelen. In buitenlanden, wanneer we rondreizen, zien we veel meer van dit soort voorbeelden dan in Nederland wellicht. Maar het is zich steeds meer aan het uitbreiden. En ook op hele grote schaal. Of het nou energielandschappen noemen of zonnepanelen, velden. Wat voor keuze we er ook in maken. Maar dit is toch iets wat op dit moment een relatief gunstige ontwikkeling is. En van harte aan te bevelen. Ik moet ook altijd denken dat wij aan de A28 wonen tussen Groningen en Assen. En ik heb geen enkel beeld van wat voor rechtsordening daarbij hoort. Maar je ziet op allerlei plekken in andere landen, dan wel in de buurt van Utrecht, dan wel in de buurt van Drachten, langs de A7, daar staan zonnepanelen. En ik wil niet zeggen dat we ons prachtige landschap zo moeten gaan aankleden, maar gewoon om u wat te prikkelen met ideeën. Dit zijn mogelijkheden die elders blijkbaar wel gerealiseerd zijn. En wat hebben wij dan opeens ook een extra oppervlak tot onze beschikking om daar gebruik van te maken? Nou, en een jaar geleden heb ik ook gestimuleerd dat we eigenlijk in de buurt van dit vliegveld prachtig een initiatief zouden kunnen nemen op die grote lege ruimte daarbinnenin om met zonnepanelen te gaan werken. En u weet wellicht, daar wordt nu aan gewerkt. Het is allemaal niet eenvoudig. Het zal allemaal nog wel wat langer duren. Maar het is een omgeving waar heel veel kan gebeuren. En het zou eigenlijk binnen de gemeente... met ook alle gevoeligheid rond luchthaven en wat doen we ermee, zou dit eigenlijk een hele mooie combinatie kunnen zijn als daar iets heel moois uit gaat komen met grote omvang energieproductie die op een goede manier ook gebruikt kan worden. Nou, ik kan afronden. Ik had een kwartier, dus ik ga afronden. Wat mij betreft liggen er in Noord-Nederland fantastische kansen voor deze biobased economy van de toekomst. We hadden vroeger de graanschuur hier in Noord-Nederland. Daar hebben we in de concurrentiestrijd met name Noord-Amerika de strijd verloren en konden we niet bijbenen hun efficiëntie van werken en apparatuurgebruik. Dit is een mogelijkheid van de toekomst, omdat wij toch de ruimte hier hebben in dit gebied om de huidige planten, maar ook nieuwe planten te gaan verbouwen en daar gebruik van te maken. En dat we daarnaast eigenlijk al de technologie in handen hebben, zoals een AVB en een suikerunie planten produceert, oogst, verwerkt, extraheert. Dat zou op veel grotere schaal gedifferentieerd moeten worden met vele verschillende fracties. Ik ben zelf directeur van een Carbohydrate Competence Center bij de universiteit, een koolhydraat competence center. En we werken met 25 bedrijven samen op dit soort terrein met 30 miljoen euro. En we zijn dus met 6 kennisinstellingen, waaronder Wageningen, Utrecht, Hans Hogeschool, Van Hal Larenstein, TNO, Medisch Centrum Groningen en onze universiteit al ettelijke jaren bezig om dit soort initiatieven verder inhoud te geven. Met name op het terrein, mijn specialisme, microbiologie, maar collega's om me heen zijn bezig met het veredelen van planten, zodat ze beter geschikt zijn voor dit soort toepassingen. Allerlei voorbeelden zou ik daarvan kunnen geven. Dus gedeeltelijk loopt het al op hele grote schaal en wat dat betreft kan het ook heel snel verder gaan. Nou, hiermee zou ik willen afronden en dank ik u voor de aandacht.
Even kijken. Stines, wil jij deze even afsluiten met de computer of niet? Komen er nog een paar, Jessie? Ja. Nou. Ga ik nu terug, hè? Dat is niet goed. Ik ga even naar het scherm lopen. Kan jij dat doen? Goed, we gaan goed snel verder. Sorry dat het even wat duurt. Mijn naam is Dorine Heijsler. Ik werk sinds een tijdje voor Team Fysiek en mag mij bezighouden met duurzaamheid. Ik wil jullie graag meenemen in het stuk. Ik heb dat ook opgestuurd. We hebben daar een tijdje aan gewerkt en ik wil jullie graag vertellen wat de achtergrond daarvan is. Het is eigenlijk een heel nieuw plan. Niet zozeer dat het nu uitkomt en dat we een nieuw plan hebben, maar het is ook heel nieuw in de manier van werken. We hebben milieubeleidsplan geëvalueerd, de slokmaatregelen, het duurzaam bouwenbeleidsplan geëvalueerd, al die dingen bij elkaar gelegd en gedacht, hoe gaan we dat nu voor de toekomst vormgeven? En gedacht ook, hoe kunnen wij eigenlijk sturen op dingen die eigenlijk heel moeilijk aan te sturen zijn? Laten we gewoon eens kijken naar een methodiek van regie voeren op beleid. En dat hebben we hiervoor gedaan. En we hebben een soort kernopgave geformuleerd. Dat is dat grote A3-stuk wat ik jullie ook heb toegestuurd. Die PDF met die grote schema's en al die dingen. Die heb ik hier geprobeerd wat helder in vormgevingen neer te zetten. Waar het om gaat is dat we een nieuwe overheid, een nieuwe manier van werken willen zijn en ook willen vormen. Waarbij we het initiatief van inwoners graag willen ondersteunen. En van harte willen aanjagen. En dat betekent dat we ook zelf een nieuwe rol gaan innemen. Namelijk ondersteunen, faciliteren en meer verbinden van initiatieven. Daarom vind ik het ook heel leuk, en de mensen zijn ook al aanwezig, dat we vanavond wat initiatieven kunnen laten zien die eigenlijk al heel goed lopen in Tinalo. Samen met inwoners en ondernemers proberen we dus doelen te bereiken. En dat doen we aan de hand van een stip op de horizon. Dat is het schema wat ik jullie ook heb opgestuurd. Daarin zie je de vier kwadranten met linksboven Tinalo tintelt van energie. Daaronder toekomstbestendig wonen en ondernemen. Afval is grondstof en mobiliteit en bereikbaarheid. En dan in het midden, in het centrum, die droom, onze droom, 18 zelfstandige, veerkrachtige dorpen die zelfvoorzienend zijn in 2030. Dat is een mooie ambitie, dat zei wethouder Teun Wijbinga net ook al. Maar het is wel iets waarvan we denken, het is een droom, een toekomstbeeld waar we naartoe kunnen werken met elkaar. Daar hebben we wel wat randvoorwaarden voor nodig en die zie je in de cirkel omlijnd. Dat is lokale kracht, de gemeente als voorbeeld en veel communicatie, educatie, maar ook wel gedragsbeïnvloeding. Op die dingen zal ik jullie wat toelichting geven. Tinalo is een krachtige gemeenschap. Wat ons betreft is wat wij zien is een veerkrachtige gemeente met een sterke gemeenschapszin waarin veel dingen bereikt kunnen worden omdat we kleinschalig zijn. En we hebben zelf ook binnen de organisatie, binnen de gemeente, het idee dat we die slagkracht gewoon ook kunnen waarmaken en met elkaar die dingen kunnen doen. Het is belangrijk om dat goed weer te geven. Naberschap is ons niet vreemd in de dorpen en daar moeten we gewoon gebruik van maken. Die gemeenschappen, die sociale netwerken, die moeten we gaan inzetten om die droom te bereiken. We willen zelf ook voorbeeld zijn, laten zien wat we doen. En dan kunnen we terugkijken naar wat we gedaan hebben, maar we kunnen ook steeds in al ons werk gewoon dat voorbeeld blijven geven. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk dit gemeentehuis neergezet, wat toen ook redelijk vooruitstrevend was, de zwembaden verduurzaamd. Zo zijn er verschillende voorbeelden genoemd, ook de nieuwe accommodaties die we gerealiseerd hebben. Het Borgkwartier en het Iedershoes bijvoorbeeld zijn mooie toepassingen van nieuwe methodieken, met de warmte-koude opslag en dergelijke. Het zijn mooie voorbeelden om te laten zien wat je doet. Maar ook in je campagnes en in je activiteiten kun je dat uitdragen. Dat is dan ook wat we zouden willen doen, willen laten zien bij de communicatie- en de educatiecampagnes. Schakel ik weer even terug. Hier zie je een soort overzicht van al die campagnes die we eigenlijk het doen of gedaan hebben. Zoals ook bijvoorbeeld Zonshoek Drenthe, waar de heer Dijkhuizen net ook naar refereerde, die we vorig jaar en dit jaar gedraaid hebben. Maar ook de Energy Challenges, activiteiten als Nacht van de Nacht, waarin we kunnen laten zien wat iedere inwoner kan doen en ook wat die zou kunnen bereiken. We willen dan de komende periode ook gaan werken met een soort jaarkalender, waarin we dan ook de inwoners in allerlei communicatieuitingen en zo heel erg mee gaan nemen op de onderwerpen. En daarnaast is het misschien ook aardig om te vermelden dat we met de Hans Hogeschool een soort pilotproject aan het doen zijn op dit moment in twee van onze dorpen, in Bunne en in Ide. Om te kijken of we met gedragsverandering bezig kunnen op het gebied van energiebesparing. Om te kijken om dat met die dorpen dan ook op te pakken. Het is een onderzoek van de Hans Hogeschool wat ondersteund wordt door het Drentse initiatief Drenthe in Transitie. En dit zijn dan eigenlijk die hoofdthema's. Die hebben dan ieder weer een kleur gekregen. Als ik bijvoorbeeld deze aanklik, dan komen we bij Tinalo Tintelt van Energie uit. En dan, dat geeft ook het meteen al heel duidelijk aan. Er is veel te doen op het gebied van energie. Daar is ook heel veel winst te behalen. Veel onderwerpen gebeuren ook op dit vlak op dit moment. We hebben het Drentse Energieloket gerealiseerd. En daar komen veel vragen binnen van inwoners ook. En we kunnen daar ook onze inwoners ondersteunen en ontzorgen ook in de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen of andere energiebesparingsmaatregelen. Dat zijn eigenlijk onderdelen die daar heel erg gebeuren. Tegelijkertijd realiseren we ons dat ook op het gebied van energiebesparing gewoon nog heel veel te winnen valt. Het duurzaam bouwen, dat heeft hier een plek gekregen, maar ook het duurzaam ondernemen. Je ziet dat er ook heel veel verschuiving is naar duurzame renovatie. En ook de energielabel zou een mooie aanjager kunnen zijn om met inwoners aan de slag te gaan op het gebied van besparing in de energie. Daarnaast willen we ook met ondernemers aan de slag. We hebben ook de indruk gekregen van de gesprekken die we met partners in het bedrijfsleven hebben gevoerd, dat bedrijven best heel graag ook aan de slag willen met toekomstbestendig ondernemen en daar willen we eigenlijk ook heel graag op gaan inzetten. Afval is grondstof, daar heeft de wethouder ook veel aandacht voor natuurlijk. We gaan ook heel erg bezig met het recyclen en het lokaal hergebruiken van producten. Maar ook onder dit thema valt bijvoorbeeld lokale moestuinen of misschien biologische producten en markten. Al dat soort onderwerpen willen we onder dit thema proberen te vervatten, net als het repaircafé, dat soort zaken. En dan de laatste, mobiliteit en bereikbaarheid. We zijn een gemeente tussen twee grote steden, maar toch wel platteland, waarbij we relatief goede fietsafstanden hebben en daar willen we ook veel op inzetten. Misschien ook het elektrisch vervoer veel stimuleren. En daarnaast willen we ook echt werk maken van het verspreiden van de breedband in onze plattelandse gemeente. En dat is ook een onderwerp wat hieronder valt. Dat zijn eigenlijk de thema's die wij zelf een beetje voor ogen hebben om te werken aan dat droombeeld van 18 krachtige zelfstandige dorpen voor de toekomst als basis van onze duurzaamheidsvisie. Om die opwarming tegen te gaan, zodat ieder zijn eigen stappen kan zetten. Dat was eventjes in een notendop dit verhaal. En dan wil ik eigenlijk doorschakelen naar de initiatieven. En als er vragen zijn, dat we dat daarna doen. Dat was jouw voorstellen. Annie Polman is van Energierijk Zeien en die gaat ons het meenemen in het initiatief uit Zeien, wat al een tijdje loopt.
Goedenavond allemaal. Bij deze wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor de uitnodiging om iets te kunnen vertellen over het project Energierijk Zeien. Energierijk Zeien is in de tijd opgezet op verzoek van de Belangenvereniging Zeien. Naar aanleiding van waarschijnlijk de film in 2012. De Belangenvereniging in Zeien heeft de inwoners benaderd met de vraag tijdens de jaarvergadering of er draagvlak is voor vergroening en verlaging van de CO2-reductie. Een van de projectleiders in Zeien heeft dit opgepakt en die heeft een werkgroep samengesteld waarna de werkgroep Energierijk Zeien is vormgegeven. In eerste instantie is de werkgroep Energierijk Zeien gestart met het inventariseren wat er zowel lokaal, regionaal en landelijk allemaal aan activiteiten gedaan zijn. En aan de hand daarvan zijn er mensen benaderd en gevraagd om hun eigen inbreng daarin toe te voegen. De werkgroep bestond in eerste instantie uit een 10 tot 15 personen. En verder in het traject is hij uitgebreid. Gaandeweg de gesprekken en de bijeenkomsten die we gehad hebben, zijn we tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk een enquête zouden moeten gaan opstellen om het goed in kaart te brengen hoe zij er nu daadwerkelijk over denkt. Een kerngroep van de werkgroep heeft deze enquête opgesteld. Een formulier die huis aan huis is rondgestuurd of rondgebracht eigenlijk. Bij de mensen. Letterlijk huis aan huis. Dat betekent dat we de mensen direct benaderd hebben aangegeven van er is een enquête. En er staat een enquête. De enquête is opvraagbaar via de website zeien.nu of via de lokale drukkerij is die op papier eventueel te verkrijgen. Wat we erbij moeten noemen. Even. Wat we daarbij moeten noemen is dat er vaak genoemd wat de groep Energierijk Zeien heet. Maar Zeien is meer dan alleen het dorp Zeien. Zeien is namelijk de schoolkring Zeien. En de schoolkring Zeien bestaat uit de dorpen Ree, Ubbena. Mijn eigen plaatje erbij. Ree, Ubbena, Zeien, Ter Aard, Zeierveld en Zeierveen. En wij hebben als communicatiebron hebben wij een hele actieve site en dat is zeien.nu. Toen de site zeien.nu 10 jaar bestond, heeft de Belangenvereniging een vlag, een eigen vlag gekregen. En in die vlag die u als hier als plaatje ziet staan, staan eigenlijk de belangrijkste punten die Zeien verbindt. Het Zweedse kanoeien, de molen, het hunebed en ook met name de natuur. Inwoners van Zeien kiezen vooral ook voor het landelijke wonen en de natuur waar ze dichtbij aanwezig zijn. Vervolgens, als vervolg op die enquête, is er dus hebben wij een respons gekregen van 35% van de bevolking. Door de huis-aan-huis gesprekken is er een toch wel een behoorlijk draagvlak geweest voor energiebesparende maatregelen. Vragen die in de enquête naar voren zijn gekomen waren met name de algemene zaken. Wat doet men al en wat zou men nog kunnen doen aan energiebesparing? Is men al bezig met het opwekken van elektriciteit? Zo niet, zou men daar belangstelling voor hebben? En wil men dat dan collectief of individueel? Is er eventueel bereidheid om deel te nemen aan een coöperatie of andere manieren? En we hebben ook geprobeerd het bedrijfsleven aan zich te gaan benaderen. Daarnaast was er in die enquête natuurlijk ook ruimte voor suggesties en reacties van de mensen op het hele gebeuren. Hier is nog even een plaatje van de enquête. Uit die enquête is naar voren gekomen dat er een behoorlijke bereidheid is van de mensen om energiebesparende maatregelen te gaan nemen. Daar is ook naar voren gekomen dat er vervolgtrajecten ingezet zouden worden. En die vervolgtrajecten dat zijn ledlampen, energieadviezen laten opstellen, isoleren van vloeren, daken en muren, het project zonneboilers, zonnepanelen, zowel individueel als coöperatief, en een tak bedrijfsleven. Aan de hand van deze informatie zijn er specifieke werkgroepen opgericht. Iedere werkgroep heeft zijn eigen expertise en onderzoek gedaan om zoveel mogelijk antwoord te kunnen geven op de vragen die de bewoners hadden. Wat betekent het als je zonnepanelen op je dak gaat hebben? Wat levert een zonnepaneel op aan energie? Alles wat daarmee te maken heeft. Als het gaat over isolatie, welke vormen van isolatie zijn er? Hoe ga je isoleren? Zonneboilers, noem maar op, alles wat er te bedenken was, hebben werkgroepen uitgezocht. Er zijn ongeveer een 30 tot 35 mensen hiermee bezig geweest. En dit alles is gepresenteerd in een energiemarkt. Die energiemarkt heeft zowel het huishoudelijke gedeelte van bijvoorbeeld het hergebruik van water, maar ook spinnen van wol, noem maar op. Het huishoudelijke gedeelte, er zijn binnen zijn twee landgoeden. Eén landgoed heeft de woning, een energiezuinige woning, gepresenteerd. En al die ontwikkelingen zijn uitgezocht en gepresenteerd. Daarnaast heeft de werkgroep lokaal onderzoek gedaan ook naar leveranciers bijvoorbeeld van zonnepanelen. Kunnen we collectief zonnepanelen in kopen en wat zou dat dan betekenen? Daarmee is er aan het bedrijfsleven de vraag gesteld van wat kunt u bieden? Wat kunt u bieden aan energiebesparende maatregelen? Specifiek zonnepanelen, maar bent u ook in staat om breder te gaan leveren aan warmtebronnen of iets dergelijks? Daar zijn drie bedrijven uiteindelijk hebben zich ingetekend en er zijn bijeenkomsten is er geweest en daar heeft de burgerbevolking gekozen voor een energieleverancier, zonnepanelenleverancier uit, even de naam weer kwijt, Technico. De Technico is daaruit gekozen. Dit was een verder geheel vrijblijvend. Dus het was wel een keuze van de lokale bevolking, maar men was daarnaast nog even goed, kon die vrijblijvend zelf kiezen voor een andere leverancier. Sommigen hadden al hun eigen elektriciteitsbedrijf, die zeiden van ja, maar wij kunnen, of elektricien, wij kunnen via de elektricien dat halen enzovoort. Dus het was enerzijds collectief, maar ook ruimte voor de individu om zijn eigen keuzes te maken. Voor het energieprestatieadvies is er ook op dezelfde manier zijn de bedrijven benaderd die energieprestatieadviezen zouden kunnen gaan onderzoeken. En daar kon men ook op intekenen. Daarmee hebben we een afspraak gemaakt met Ecoset die goedkoop en zo volledig mogelijke energieprestatieadviezen kon gaan leveren. Kon gaan bieden en daarbij was dat ook een opstap om bijvoorbeeld recht te hebben op subsidies of andere vormen van financiële ondersteuning om je huis duurzaam te maken. Uiteindelijk is het dus, we zijn eigenlijk ruim een jaar bezig geweest en dat heeft dan geleid aan het einde. De energiemarkt is een afronding geweest van het project. We hebben op alle handen mogelijke manieren geprobeerd, ons best gedaan om mensen erbij te betrekken. Zowel via de website, het zijkrantje, met elkaar door gesprekken in de buurt, bij je eigen buren. En alles even zo mogelijk weer in het groot in bijeenkomsten te bespreken. We hebben achteraf, een half jaar nadien, nog gevraagd van, goh, kunnen jullie terugreflecteren op het proces? En wij moeten wel aangeven dat het jammer was, dat lastig was om weer een respons te krijgen wat men ervan vond. Blijkbaar is zolang je in het traject zit, zolang je bezig bent en mensen actief benadert, krijg je veel respons. Wanneer er een uiterlijke stilte is, terwijl er achter de coulissen wel heel veel gebeurt, is het ook lastiger om weer respons te krijgen. En wanneer je actief mensen benadert van, goh, hoe kan dat nou dat er toch niet gereageerd wordt, dan zei van ja, het moment was niet goed. Of het heeft niets met het project zelf te maken. Iedereen is eigenlijk wel bereid om te gaan vergroenen, om die CO2-reductie aan mee te werken. Alleen momenten, dat is per persoon verschillend of per huishouding verschillend. Na afronding van het project zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat er één project is wat nog wel aandacht verdient. Want in Zijen is een heel mooi brinkdorp met huizen met veel rieten daken. En men wilde wel graag zonnepanelen hebben. Maar goed, niet op een rieten dak, dat is niet echt fijn om daar zonnepanelen op te hebben. Dus vandaar dat wij vlakbij Zijen de Ubbena hebben. En in Ubbena is een grote vuilstortbedrijf. Vervolgens zijn we dus bezig met een traject om te kijken of wij zonnepanelen, een zonneweide kunnen maken van de vuilstort in Ubbena. Daar staan drie van de projectmedewerkers op zo'n grote bult. Er is een plan, een haalbaarheidsstudie gedaan dat er ongeveer 2 hectare belegd kan worden met zonnepanelen. Zoals het nu lijkt zal daar ongeveer een 4% rendement afgehaald kunnen worden. Wat nu een grote dilemma is in dit hele verhaal is dat Zijen op zich dit niet kan dragen, dit project. Zijen aan zich is te klein. En daarbij komt dat de zonneweide Ubbena hoort niet onder Zijen, maar valt onder Assen. En de schoolkring is dus groter, maar alleen het dorp Zijen hoort bij Tinalo. En de andere omliggende dorpen, die horen bij de gemeente Assen. Dus we zitten met een behoorlijk dilemma hoe we dit nou goed kunnen aanpakken. Uit ervaring blijkt dat wanneer de betrokkenheid, directe betrokkenheid van de mensen minder wordt, dan gaat ook het idee wat verzakken. En wij zitten dus nu, de haalbaarheidsstudie zegt dus dat het haalbaar is. We zijn bezig met Greenspread, die heeft het haalbaarheidsonderzoek gedaan. Dat is een bedrijf en die zegt van nou, wij kunnen daar wel een investeerder voor vinden die daar zonnepanelen voor gaat, die de zonnepanelen neer gaat leggen, waarbij dan 35% voor de lokale bevolking toegankelijk zou kunnen zijn. Ja, klinkt mooi, is misschien een oplossing, maar of dat nou de ideale oplossing is, dat weten we eigenlijk niet. Dus wij hebben daar nog niet duidelijk een uitspraak over.
Mevrouw
Polman,
kan u tot een afronding komen? Ja. Want er komen nog 2 sprekers. En ja, ik zie mensen al op hun horloge beginnen te kijken. Het zou jammer vinden als we dit heel abrupt moeten afbreken vanavond. Want dat is me te waardevol.
Dit is ook het laatste wat ik zou willen benoemen. De vraag die bij ons gesteld is, is van goh. Hebben jullie ook vragen aan de gemeenteraad, aan de medewerkers van de gemeente over van wat zouden wij kunnen betekenen voor lokale initiatieven. Nou, wij hebben eigenlijk benoemd daarin van we zouden graag van gemeenteambtenaren zien dat de gemeentelijke initiatieven gebundeld dan wel uitgewisseld worden en vooral met elkaar in contact brengen, communicaties met inwoners te faciliteren. Het komt dus ook vooral dat gemeente de inwoners dichter bij elkaar brengt, omdat ook de gemeente Tinalo best wel groot is. Je kan gaan kiezen voor 18 dorpen, maar je kan ook kiezen voor een gemeente. Nou, verder hebben we nog vragen over meedenken, ideeën aanleveren enzovoort. En aan de gemeenteraad is eigenlijk ook dezelfde vraag van nou, kunnen jullie middelen beschikbaar stellen en dan niet zozeer middelen in de zin van dat we nog geld vragen, maar wel voor ondersteuning om dergelijke initiatieven toch ook haalbaar te maken binnen je eigen dorp en binnen je eigen gemeente.
Dankjewel Annie. Heel duidelijke vraag. Jullie misschien voor straks in de discussie. Ik wil graag Marieke Bakker uitnodigen. Dat is de vervolgspreekster namens de Stichting Onlanderij. Dat is de moestuin. In Terborg. Marieke, jij bent in de stichtingsbestuur gegaan. Hoe ben je bij dit initiatief betrokken geraakt?
Ik geef gewoon
Dat is goed.
Goedenavond allemaal. Ik zal mijn verhaal een beetje kort houden. Maar we hebben van het weekend een filmpje gemaakt wat van alles vertelt over onze moestuin in de wijk Terborg. En daarin vertelt eigenlijk ook een tweetal bestuursleden hoe we daartoe zijn gekomen. Ik wilde dat eens ook gaan vertellen, maar zij kunnen dat ook heel goed zelf.
Zal ik het filmpje eens doen?
Ja, doe maar. 2 minuten duurt hij.
Een kort filmpje.
Oh, nou ben ik ook.
Vorig jaar april heb ik het initiatief genomen om te gaan flyeren om buurtbewoners en onze bewoners van de kliniek meer samen te laten werken. En ik denk, ik zat te filosoferen van wat is nou leuk om ze gezamenlijk te doen. Nou, het initiatief van de moestuin is niet nieuw, maar dat sprak me heel erg aan. Dus ik ben samengebracht om een moestuin te gaan beginnen.
Ik kreeg de flyer in de bus en ik dacht, moestuin, ik heb al genoeg aan mijn eigen tuin. Alleen ik vond het initiatief zo leuk, ik dacht, nou alleen daar al van, daar ga ik in mee. Dus de eerste vergadering, ik was erbij en zo zijn we gestart. We hebben ongeveer een jaar vergaderd van nou, we willen graag een plek en waar kan het? Dus we gingen in overleg met de gemeente en ja, dat is natuurlijk ook niet makkelijk, want ja, je gaat toch daar aan het werk en overal is vaak wel een bestemming voor. Maar goed, na een periode van een jaar, toen was Natuurmonumenten ging hier ook beginnen, dus daar hebben we contact mee gelegd. We hadden heel snel zoiets van dit past mooi. Bij ons initiatief, dit sluit aan, dus we geven die groep een stuk grond.
Eigenlijk is het een organisch gebeuren hier, hè? Want het is het eerste jaar dat we dit gaan doen. En we moeten gewoon een beetje met z'n allen ontdekken hoe het precies gaat lopen. We hebben wel, vanuit de kliniek hebben we vaste momenten dat we hier naartoe gaan. Nou, dat is meestal overdag, dus buurtbewoners werken vaak hier overdag. Dus we ontmoeten elkaar nog niet zoveel, maar dat moet nog een beetje meer vorm gaan krijgen. En, het is een gezamenlijke tuin, dus niemand heeft echt een eigen stukje voor zichzelf. Iedereen die komt, die kan kijken van wat is er nodig. Een logboek waarin we dat bijhouden, van hoe het dan, waarin werkzaamheden of wat er nodig is, waarin je dat kunt schrijven. En we moeten nog een beetje ontdekken hoe het nou precies het beste werkt.
Wat heeft dit de buurt gebracht, Nienke?
Nou, een leuke nieuwe ontmoetingsplek, een mooie groene plek waar mensen elkaar ontmoeten. Wat ik ook heel leuk vind inderdaad, ik leer weer allemaal nieuwe mensen kennen. Oud en jong door elkaar, want de school verbindt natuurlijk ook wel enorm. Dus daar ken ik al veel mensen van. Maar de wat oudere generatie, die leer ik nu ook kennen, want die vinden het ook heel leuk om te doen. Dus dat mixt ook heel mooi.
BSO heeft hier ook een stukje grond waar ze zelf met de kinderen wat ze zelf onderhouden. Dus die is er ook al bij betrokken.
Wat misschien nog goed is om te zeggen is dat Tom Veldje is begeleider bij de VNN. Dat is de gezinskliniek voor verslaafde ouders. Die daar met hun kinderen wonen, een half jaar tot een jaar. En waar ik op zoek naar was, is hoe creëer ik verbinding tussen de mensen die in de VNN en de gezinskliniek wonen en de bewoners van de wijk. Want de kinderen gaan wel naar de scholen die ernaast zitten, want de kliniek staat naast twee scholen. Er zitten 650 kinderen op. Hoe maken we die verbinding? En vandaar dat hij is gaan flyeren. Inmiddels zijn er 20 tot 25 gezinnen, ik heb het vanmiddag nog even opgevraagd, betrokken bij het werk in de moestuin. En we zijn elke maand, denk ik, komen we ook bij elkaar in het VNN-gebouw met de bewoners om af te spreken, goh, wat moeten we nou weer doen? Of zoals dit weekend was ik dus met mijn kinderen daar en wat nichtjes, die dat dan ook heel leuk vinden. Dat is het aardappelveldje van Bertus. Maar die was er niet zo goed aan toegekomen om het onkruid vrij te maken. Nou, wij zijn 2 uur aan het zoeken geweest om dat onkruid vrij te maken. En toen vonden we dat we een krop sla hadden verdiend van Carola. Nou ja, en die hebben we toen meegenomen en opgegeten. Wat voor ons heel belangrijk is, zijn woorden als verbinding. Je merkt, want wij wonen in een nieuwbouwwijk. En voor de VNN-bewoners is het heel waardevol om sociale interactie weer op te gaan bouwen. Dus er moet van alle kanten gewerkt worden om daar de verbinding aan te gaan, om dat ouderwetse noorburgschap, waar ik net ook al iemand over hoorde, om dat weer te gaan herontdekken. En het is ook gewoon leuk. Je gaat met eten naar huis en het levert echt wat op. En ik ben eigenlijk verbaasd hoe goed het gaat. We hebben 20 stukken grond verdeeld. We hebben 1 voorman of voorvrouw per landje. En die roept op de WhatsApp-groep, kan iemand nog dat stuk wateren, want ik ben nu op vakantie. Of ik heb nu frambozenstruikjes geplant, maar die hebben elke dag water nodig, help me even. Nou, dan ga ik weer op mijn fietsje, weet je. Want het is zo dichtbij, want op de achtergrond van het filmpje zag je net ook gewoon de woonwijk al. Het is echt 5 minuten lopen. Dus we zijn ook heel blij met de Natuurmonumenten, die daar dus ook heel actief bezig is. Dat wij dat stuk grond van 900 vierkante meter ter beschikking gesteld hebben gekregen voor een jaar. En we hopen dat we dat verder door kunnen zetten.
Dankjewel Marieke. Dan geef ik nu het woord aan Jasper Anias van de energiecoöperatie Drentse A.
Presentatie erbij. Goed, ik ben heel blij dat ik hier mag staan en dat ik mag vertellen wie wij zijn en wat wij doen. Even de presentatie erbij komt, dan wordt het iets makkelijker. Goed, we hebben de Drentse A hebben wij gekozen omdat dat mooie riviertje hier midden door onze gemeente stroomt. En deze regio, die grofweg de gemeente beslaat, dat is de regio waar wij ons voor willen inzetten. Energiecoöperatie Drentse A, wat is dat? In eerste instantie is dat een enthousiaste groep mensen. Mensen die bezorgd zijn over de klimaatveranderingen en die er iets aan willen doen. Dat willen wij doen door duurzame energie hier in de gemeente te gaan realiseren. En dat is waar wij invloed op hebben, waar we iets over te zeggen hebben. En we willen ook een samenbindend platform zijn voor het initiatief en de drive die hier in de gemeente heerst. Onze medebewoners, die willen we samenballen zodat wij een duurzame leefomgeving kunnen opbouwen in de meest brede zin van het woord. Daaronder valt ook sociale duurzaamheid en culturele duurzaamheid. Maar wij focussen ons nu wij net begonnen zijn, op energie. Omdat daar op dit moment veel gebeurt en vanuit die energie, als dat eenmaal staat, kunnen we ook de andere topics beter aanvliegen. Waarom willen we dat? Wij vinden energie in deze ontwikkelde maatschappij vinden wij een primaire levensbehoefte. En een zo belangrijke primaire levensbehoefte, daar willen wij niet afhankelijk van zijn van grote partijen. De grote gevestigde partijen, die staan op dit moment ver van ons af. Wij kunnen heel moeilijk als burger met hun in contact treden. En hun belangen liggen intussen in onze ogen ook ver van ons belang intussen. En het laatste punt, ik zal in de volgende presentatie ook aanpassen, want de realiteit is nu dat je ziet dat er vanuit diverse partijen toch wel pogingen komen om lokaal samen te werken. Het is nog mondjesmaat en ook moet je heel goed nadenken, wat zijn hun belangen, wat zijn de belangen van ons burgers. Maar daar begint verandering in te komen. Maar dan nog is het belangrijk om je te verenigen als bewoners, want in je eentje is dat gewoon heel moeilijk om met een Eneco in zee te gaan. En wij willen het sneller. Wij willen niet wachten op grote klimaattoppen, waarin mensen ook al toegeven dat zij de verandering van de wereld niet kunnen bewerkstelligen. We willen niet op Europese richtlijnen wachten of op grillig politiek beleid vanuit Den Haag. Wij willen met wat wij hier kunnen, met de expertise en de energie die wij hier hebben, die willen we nu inzetten. Wij zijn daarin niet alleen. Er zijn intussen in het noorden 42 energiecoöperaties actief in hele verschillende staten. Sommige zijn net opgericht, andere zijn al een stuk verder en hebben al heel wat bereikt. En er begint zich ook een landelijk netwerk te vormen, een structuur. En door een recente fusie is Ode Decentraal. Dat is een brancheorganisatie en die zit naast Greenpeace, Natuur en Milieu, zit hier met het kabinet aan tafel om daar ook het beleid vorm te geven. In het noorden hebben wij ons wat strakker gebundeld. Dus de energiecoöperaties die zijn per provincie, ze hebben die weer een supercoöperatie opgericht. In Drenthe is dat de Drentse Kei, Us Coöperage, dat laat zich raden, en Groningen GREK. Deze drie koepels, zoals wij dat noemen, die werken nauw samen, die wisselen informatie uit, zorgen dat coöperaties met elkaar in contact worden gebracht als ze aan iets werken wat er relevant voor hen is. En ze hebben nog iets heel anders belangrijks gedaan. Ze hebben samen een energiebedrijf opgericht, namelijk Noordelijk Lokaal Duurzaam. En dat stelt ons in staat om ook zelf energie te gaan leveren aan klanten. Energie leveren is in een straat of in een wijk of in een dorp bijna niet te doen, gezien kapitaal en wetgeving en de expertise die je ervoor nodig hebt. Maar op deze schaal wordt dat wel mogelijk. Het is even in dit plaatje, het is een beetje een wild plaatje, maar daarboven staan wij als burgers. Wij kunnen lid zijn van een energiecoöperatie, waar daarvan een aantal staan. Deze energiecoöperaties zijn dus weer georganiseerd in grotere coöperaties per provincie. En die sturen de energiemaatschappij aan, Noordelijk Lokaal Duurzaam. En die levert weer energie aan ons particulieren of bedrijven. Ik zeg dan ook trots ons energiebedrijf. Want via de structuur die ik net heb laten zien, kunnen wij invloed uitoefenen op dit energiebedrijf via coöperatie, koepel en dan naar NLD. Natuurlijk is het alleen maar duurzame energie. Dat is de toekomst waar we allemaal in geloven. Het hele verhaal waar ik het nu over heb, de energiecoöperaties die gaan voor duurzaamheid. NLD is intussen een jaar actief, heeft 2.500 klanten. Energiekosten gelijkbaar met Green Choice. Dat was voor NLD de beste aanbieder als je op duurzaam gebied energie wilde afnemen. En wat ik een heel belangrijk aspect vind, bij de grote partijen, daar zit een grote component in. Je betaalt, wat is het, per huishouden 2.000, 2.500 aan energie per jaar. Een grote component daarvan zit hem in een grote managementstructuur die betaald moet worden en gecontroleerd. Reclamecampagnes, salaris voor hele dure directeuren. En wat heel belangrijk is, winst voor de aandeelhouders. Nou, dat stuk, dat verdwijnt naar Duitsland, naar Zweden, naar de twee grote jongens of naar Den Haag, Eneco. Dat stuk, dat zou zo heel mooi zijn als we dat hier in het noorden kunnen houden. En dat kan dus met deze structuur. Wat ik net allemaal heb genoemd, dat hoeft NLD niet te betalen. En daardoor kan er een stuk winstdeling terug. Dus wij krijgen op dit moment €75 retour per klant die zich via onze coöperatie aanmeldt. Nou ja, voor €75 koop je natuurlijk tegenwoordig nog steeds geen zonnepaneel. Maar als wij 100 klanten aanmelden, kijk, dan wordt het interessant. Dan kunnen wij een project gaan uitvoeren. En als we 1000 klanten hebben, dan wordt het heel interessant. Want dan kunnen wij meerdere zaken kunnen wij gaan opzetten. Het is net ook al gemeld, kijk, met vrijwilligerswerk, je komt een heel eind met enthousiasme. Maar op een gegeven moment, als het groter wordt en het moet ook echt bestendig door de jaren heen getrokken worden, dan zul je daar een commercieel verhaal van moeten maken. Om dat goed en duurzaam ook neer te zetten door de jaren heen. Wat zijn onze plannen? We hebben heel veel plannen, maar wij focussen ons nu eerst op energieverbruik. Dat is nog steeds, het is al eerder genoemd, daar is gewoon veel te halen, ook in onze gemeente nog. Dus wij willen bijdragen aan de warmtetour samen met de Natuurmilieufederatie en de gemeente. Wij willen het collectief aanbieden van de warmtescans, zodat dat een stuk efficiënter en goedkoper kan dan als burgers dat los van elkaar doen. Informatievoorziening is een belangrijke poot. Bijvoorbeeld, je kan denken aan subsidiehulp. Het is nog steeds erg ingewikkeld, subsidies. Wij merken dingen, ja, wij enthousiastelingen weten intussen wel een beetje hoe alles werkt. Alleen je merkt dat nog heel veel mensen dat heel veel dingen niet bekend zijn die in onze ogen heel simpel zijn. Nou, dat kunnen wij prima uitdragen. Even kijken, energiescan. En natuurlijk ook over de energiescan is net ook al genoemd in Zeien. Ook dat kun je natuurlijk samen oppakken. Kan dat veel goedkoper en efficiënter. En voor mensen ook veel inzichtelijker maken van wat heb je er nou eigenlijk aan? En wat kun je daar volgens mij nou mee met zo'n energiescan? Ik ben bijna klaar hoor. Verder nog plannen natuurlijk produceren van duurzame energie. Collectief zonnepanelen inkopen. Het hele traject van advisering tot en met plaatsing. Particulier participeren in de zonneweides. Er zijn een aantal projecten op dit moment. Wij kijken onder andere bij Fries of wij daar ook in onze expertise kunnen inbrengen. En wat ik heel mooi vind, zijn kleinschalige demonstratieprojecten. Als je wat inkomsten genereert, zou je bijvoorbeeld een solar flower neer kunnen zetten. Dat is een bloem in de vorm van zonnepanelen. Of je oprit met zonnepanelen beleggen. Kijk, als dat eenmaal ergens ligt in de gemeente, kunnen andere mensen dat zien. Die denken, hey, dat werkt, dat is leuk, dat wil ik ook. En zo kun je dat verspreiden. En er zijn ontzettend veel mogelijkheden in de wereld. Het is, als je een beetje gaat zoeken, dan je kan het bijna niet voorstellen. Diverse overige ideeën. Je staat er misschien niet zo bij stil, maar zonnepanelen wassen, dat kan de efficiëntie iets verhogen. Als je dat als particulier in je eentje doet, ja, dan kan dat eigenlijk niet uit. Doe je dat met de hele straat of met het hele dorp, kijk, dan wordt het wel interessant. Ik ben zelf bezig met een project voor domotica, vind ik heel erg interessant. Dat begint bij energiebewustzijn. Maar je kan natuurlijk dat veel verder doortrekken naar comfort in je huis. Dat alles in één app verzamelen. Dat je op afstand je lichten kunt bedienen of je alarminstallatie die jou waarschuwt. Of nog verder naar levensloopbestendig wonen, wat net ook al genoemd is. Dat je dus voorzieningen in je huis treft, dat je daar misschien nog wel 10 jaar langer kan wonen. Terwijl dat anders het geval was. Wat hebben we daarvoor nodig? Nou, eigenlijk heel kort. We hebben leden nodig. We hebben een flink stuk energie en kennis om ons heen verzameld. Maar willen wij verder groeien, willen we al deze plannen verwezenlijken, zullen wij meer mensen, meer tijd nodig hebben om dit van de grond te trekken. En wat ik net al zei, klanten. Klanten zijn belangrijk voor ons, omdat wij dan daarmee geld hier in het noorden kunnen houden en ook voor onze regio beschikbaar krijgen, zodat wij stapsgewijs die projecten echt op kunnen gaan zetten. Kortom, namensbekendheid. Ik dank u allen voor de aandacht.
Dankjewel Jasper voor deze toelichting op jullie initiatief. Dan is het denk ik nu tijd om vragen te stellen als die er zijn. Ik ben heel benieuwd. Verschillende inleidingen, verschillende sprekers. Wie kan ik het woord geven? Ja.
Even een vraag aan die meneer van de Drentse Energie en Maatschappij, noem ik het maar even. Jullie zijn dus in, als ik het goed begrijp, kan ik jullie vergelijken met een soort Essent, maar dan in het klein?
Dat gaat wel heel erg kort door de bocht. Het grote verschil met Essent is dat wij maken geen grote reclamecampagnes. De kracht zit in dat we elkaar kennen. Wij kunnen bij elkaar langs op de fiets, we weten wie we zijn. Dus de projecten waar we het over hebben, kunnen we gewoon mondeling bespreken. En daar zitten dus geen grote controlestructuren op. Als ik iets verkondig wat niet waar is, ja, dan heb ik ruzie met iemand.
Maar jullie leveren niet zelf de energie?
Nee, energie zelf leveren, zoals ik net al zei, dat kan niet op een hele kleine schaal. Je zou via zonnepaneel naar zonnepaneel kunnen leveren, maar dat is een heel ander verhaal.
Ja, ja.
Het energie leveren als energiebedrijf, Dat gaat via de NLD. En dat is een apart bedrijf en klanten sluiten ook een contract daarmee af. En die hebben ook een klantenservice en die hebben ook een administratie.
Okay.
En een vergunning.
En zijn jullie bekend met het Drentse DEO?
Nee, ik persoonlijk niet.
In Drenthe is, in de provincie Drenthe is DEO actief. En die verzamelt ook initiatieven en die geeft subsidies enzovoort. Dus misschien is...
DEO bedoelt
DEO.
Ja, daar ben ik mee actief. Drenthe
Energieorganisatie ondersteunt bedrijven die met duurzaamheidsmaatregelen aan de gang.
Ja. 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 Nou,
dank voor de tip.
Ik nog even af, anders wou ik die tip geven inderdaad.
Ja.
Dank. Gezienus Pieters.
Ik heb een vraag en een opmerking. De eerste punt die opmerking doen. Dat je zegt dat grote energiemaatschappijen niet met de klanten praten is vanzelf. Volstrekt onwaar. Want ik word 3 keer in de week s'avonds ondertekenen gebeld of ik wil overstappen.
Ja, maar wil u dat ook?
Nee, maar ze praten natuurlijk maar. Ik heb een vraag aan de mevrouw van Seiden Energierijk. U noemde 4% rendement. Wat bedoelde u daarmee?
Met een 4% rendement bedoelden wij dat het moment dat je dus je zonnepanelen daar gaat kopen en neerleggen, dat er dan een rendement van 4% op de investering op lange termijn is.
Opgehelderd volgens mij. Ja, is het opgehelderd, de vraag? Ja, ja Renate, zeg ik.
Ja, ik heb een vraag meer voor de gemeente, voor de wethouder of voor Dorinda. Het gaat over die moestuinen en ook over fair trade, biologische producten, lokale producten. En het valt dan allemaal onder het kopje afval is grondstof. En dan denk ik, ja, dat vind ik niet zo de lading dekken. Dat vind ik dan jammer. Dus ik heb eigenlijk een voorstel om het duurzaam produceren en consumeren te noemen. Maar ja, dat is maar een tip hoor.
We nemen alle tips mee natuurlijk. Nee, dat is een beetje een dooddoener. Het is, we hebben de nota nu neergelegd bij jullie. En deze avond is ervoor bedoeld om met elkaar erover in gesprek te raken. We krijgen nog een finale behandeling. 30 juni, als ik me niet vergis. Dan is het de mogelijkheid ook om met wijzigingsvoorstellen te komen. Het moet echt een stuk, dat is echt serieus mijn bedoeling, dat het een stuk van ons allemaal wordt waarmee we vervolgens ook de boer op kunnen gaan.
Nou, misschien bedenken we dan wel een amendement. Omdat het is toch jammer als het niet duidelijk is wat de bedoeling is.
Ja, ja, het gaat inderdaad om afval is grondstof en de kringlopen sluiten. Waarbij we dan inderdaad voor die lokale productie, hè, dus de productie van de voedselketen, lokaal willen houden. Dus dat is de uitleg daarbij. Maar ik snap wel wat je bedoelt.
Ja, bedankt, want anders denk je op aan meer aan compost en zo en niet aan...
We gaan het erover hebben.
Ja, u gaf een prachtig verhaal. En in dat verhaal gaf u verschillende voorbeelden van waar u mee bezig bent geweest. U noemde onder andere dit gemeentehuis over duurzaamheid en over energie. Nou, er zit nog een vraagteken bij. Maar u gooit ook in diezelfde volzin het woord het Ieters Hoes. Nou was mijn vraag van heb je daar ook harde cijfers van? Want ik heb daar toch wat andere signalen over van hoe het daar met de energiehuishouding gaat.
Ja, ik voor wat betreft het Ieters Hoes weet ik dat daar een warmte-koude opslagtechniek is toegepast. Volgens mij een gesloten warmte.
Ja, dat is een prachtig koper toestand die daar hangt. Oh. En dat heeft al een paar centen gekost. Maar dat is dan ook om het terugwinnen van als je doucht, het water, en om daar in ieder geval de warmte weer terug te verdienen. Maar als niemand zich doucht, dan staat het ding ook stil.
Ja, dan staat het stil, ja. Ja,
en we hebben daar ook, ten aanzien van de energiehuishouding, dan hebt u overal verwarming. Maar je kan niet lokalen die dus niet worden gebruikt, die kan je niet uitzetten. Dat betekent dus dat je een hoop energieverspilling uiteindelijk, als dat het voorbeeld is, dan kan ik me mee leven, maar... Ik denk niet dat dat de bedoeling is.
Nee, dat lijkt me niet de bedoeling. Ik wil wel kijken wat daar de feitelijke cijfers zijn, maar dan moeten we dat echt even uitzoeken. Er valt veel te winnen ook bij de oudere schoolgebouwen. Ik ben inderdaad zelf bijvoorbeeld een paar weken geleden bij Schuilingsoord geweest. Daar plakten de kinderen inderdaad vanwege die energy challenges de folie achter de verwarmingen. Denk ja, dat bespaart dan ook. Weet je wel? Dus we moeten inderdaad goed kijken naar wat dan nuttig en noodzakelijk is. Ja. Dankjewel. Goeie aanvulling. Iemand anders nog? Ja.
Nou, ook even aan de eerste inleidende professor. Er wordt vanavond steeds gesproken over zonnepanelen. Maar hier in Noord-Nederland is een grote discussie over windenergie. En daar hoor ik dus helemaal niets over. Misschien is dat juist bewust, omdat ik geloof windenergie nogal achterhaald is. Maar...
Windenergie, ja, of misschien wilt u daarop reageren, kan ook.
Dus windmolens, we zullen de komende jaren daar nog ongelooflijk veel van horen. Ik heb een krantenknipsel bij me, met name over hoe de Noordzee nog volgebouwd zal gaan worden met windmolens. Ik denk dat het wat moeilijker ligt op het land zelf, gezien alle strubbelingen die er ook zijn met de omgevingen waar dat gebeurt. Maar het feit, pratende over de toekomst, de energie, de efficiëntie van windmolens, die lijkt ongeveer uitgespeeld te zijn. De verwachting is dat daar niet een toename in de efficiëntie zal zijn. Bij zonnepanelen is de ontwikkeling nog volop gaande. En wat ik dan hoor van specialisten op dat terrein, kunnen de komende jaren daar nog ongelooflijk veel verbeteringen uitkomen, zodat het eigenlijk alleen maar gunstiger gaat worden. Dus de gedachte van nu op dit moment al relatief goed en zeker ook voor de toekomst, dan is het aan te bevelen, zoals ik ernaar kijk, om vooral in de richting van zonnepanelen te werken en veel minder in de richting van windmolens.
Als ik nou mag reageren, het is, uiteindelijk gaat het allemaal om de mix van duurzame energievormen. Dus zon, wind, biomassa, omdat je het uiteindelijk nuttig in het net wil inpassen. Ze moeten elkaar aanvullen. Dus alleen maar wind of alleen maar zon, dat zal het niet worden.
Dankjewel. Oscar.
Ja, mijn vraag was meer algemeen over de gemeentelijke visie. Een paar hele mooie voorbeelden van duurzame initiatieven krijgen we. Maar wat gaat de gemeente nou zelf precies doen om om de stip op de horizon te realiseren?
Dat gaat beginnen met het ondersteunen van lokale initiatieven. Je merkt vanavond al dat er dingen op gang komen. Wij zijn aan het begin ook bij die moestuin betrokken geweest. We hebben wat contacten gehad met de natuurmonumenten. En zo gaan dingen rollen. Het oliemannetje, heb ik het al genoemd, en andere metaforen. In die richting moet je het zoeken. Als je de nota ziet, dan zie je daar ook niet de bekende laatste pagina met actiepunten die je af kunt vinken en in 2020 is het af. Nee, zo is het niet. Het is een stip op de horizon, het is een nieuwe vorm van beleid. En wij zetten ons in om op al die deelterreinen die we hier omschreven hebben, met voorbeelden ondersteund, om daar met name via personele inzet, en dat kun je kapitaliseren, dat ben ik met je eens, om op die manier ondersteuning te geven. Maar we gaan niet strooien met subsidies op brede schaal.
Waarbij we ook hebben afgesproken dat we dan jaarlijks volgens mij een overzicht van resultaat wel weer zouden terugkoppen naar college en naar de raad. Dus op die manier ook wel vinger aan de pols te kunnen houden op die resultaten dan. Ja, ik weet dan niet wie eerder was.
Als lokaal initiatief zelf zijnde, waar wij het meest bij gebaat zijn, zijn inderdaad niet subsidies. Uiteindelijk moeten we toch iets rendabels neer kunnen zetten, wat zichzelf ook over de jaren heen bedruipt en in stand houdt. Dus wij zijn veel meer gebaat bij kennis, bij verbinden van partijen, zoals je ook al aangeeft. We hadden een logo nodig, daar zijn we even bij geholpen. Dat soort kleine dingen, zodat we waar we vastzitten eventjes verder komen. Maar subsidies zelf misschien in het begin, maar daarna niet meer.
En dan de opmerking nog.
Oh. Ja, wij hebben binnen deze gemeente nogal wat, laat ik het zeggen, verouderde woningen wat energie betreft. En dat zijn woningen die voor 1980 gebouwd zijn. Ja. En heeft de gemeente daar nog plannen mee om daar wat mee te gaan doen? Dat zijn dus huizen die in eigendom zijn bij bij de bewoners, maar die weinig aanstalten maken tot het doen van investeringen op dit gebied.
Ja, we hebben een heel groot, grote verhouding particulier eigendom, hè, in onze gemeente qua huizen en ook heel veel verouderde huizen. Wat we kunnen doen en wat we ook gaan doen dit najaar is een warmtetour starten vanuit het Drentse Energieloket om mensen te helpen om die stappen te zetten. Hè. Isolatie lijkt nog wel ingewikkelder te zijn dan zonnepanelen aanschaffen. Om mensen die stappen te vereenvoudigen. En dan willen we beginnen bij het energielabel en dan kijken van hoe mensen stappen kunnen zetten om hun label naar een hoger niveau te tillen. En dat willen we doen met een selectie van bedrijven, met de stappenplannen. Op die manier mensen dan ook het gemakkelijker te maken om die stappen te kunnen zetten. Waarbij aangetekend dat wij dus niet die subsidiepotten hebben om daarin subsidies te verstrekken. Dus mensen moeten die investering toch echt
zelf... Nee, maar dat was ook niet de bedoeling van mijn opmerking. Nee. Maar meer de functie van een aanjaag.
Ja, die aanjaag die zit in dat Drentse Energieloket en die gaan we dus dit najaar starten. Dus als we nu in juni de zonnetour hadden, gaan we op die manier ook in Tinalo weer een bijeenkomst houden voor ja, energiebesparing, eigenlijk warmte- en isolatie-thema's.
En wat we natuurlijk gedaan hebben vorige week, of daaromtrent, 150.000 euro beschikbaar stellen, samen met de provincie ook 1,5 ton voor zonneleningen. Dus dat zijn wel concrete acties. Dat past dus bij de actie waar we nu mee bezig zijn. En in het najaar gaan we bezig met isolatie. En je hebt ook gezien in het verhaal, zit ook een hele belangrijke component gedragsbeïnvloeding. Daar hebben we ook cijfers van gezien, van de Hanse Hogeschool. Zelfde twee identieke woningen, maar met een gigantisch verschil in energieverbruik. En dat alles werd veroorzaakt gewoon puur door gedrag. En daar willen we dus ook op inzetten.
Peter, had jij nog een opmerking? Het is al opgelost. Nou,
mag ik nog wat vragen? Of hier even op aansluiten. Wat wij ook genoemd hebben bij de aanvraag van wat zouden we vragen van de gemeente. En dat is al een beetje genoemd vertaalslag van wat er aan mogelijkheden zijn ook naar de burger toe. Als we het hebben over bijvoorbeeld die leningen die voor zonnepanelen. Je komt soms de meest rare dingen tegen. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, is dat we een geweldig mooie woning hebben, maar geen zonnelening konden krijgen omdat ik een uitkering heb. En dan heb je dus dan is er te weinig inkomen en kunnen wij ons huis eigenlijk niet verder energie besparen. Dus ik vind een hele kromme situatie eigenlijk. Zo zijn er hebben wij veel meer situaties gezien waarbij mensen best bereid zijn om te investeren, maar de mogelijkheden dan wel niet financieel hebben, maar ook dan dat het te moeilijk wordt. Want ook als het gaat om leningen en energieleningen, die worden volgens de normen van de banken gehanteerd. En als een bank zegt van wij verlenen geen lening, dan zit je als consument dus ook te laag.
Oké, ik kende dat voorbeeld niet, maar dat is goed dat je dat zegt. Moet even kijken inderdaad. Ja.
Dank u.
Ter afsluiting.
Misschien wel, ja. Toch nog even terugkomend op de rol van de gemeente. Aanjagen, heel mooi. Maar gaan we het ook in al ons beleid doorvoeren om die stip op de horizon te bereiken?
Al ons beleid is heel veel.
Maar als we die ambitie willen halen, dan zullen we toch flink aan de bak moeten.
Ja, zeker, zeker. In het collegemanifest staat al iets geschreven over de voorbeeldfunctie die we willen hebben als gemeente. Daar gaan we ook mee door. Ik stel me ook voor, dat zou ik heel mooi vinden, dat we bijvoorbeeld ook met fabrikanten pilots zouden kunnen draaien. Ik heb vandaag laten vertellen dat het bedrijf Tesla, die maakt van die hele mooie, maar ook hele dure auto's, op dit moment een batterij in ontwikkeling heeft waar je dus energie in kunt opslaan. En dat zou echt een revolutie betekenen op het gebied van zonne-energie en windenergie. Nou, als zoiets op de markt komt, ja, zou ik zeggen van hé, misschien kunnen we daar hier een proef mee draaien. Daar zit ik ook aan te denken. Maar ook in beleid, ja.
Ja, dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor deze tijd. Ik haal nog even wat op voor de sprekers. Volgens mij kunnen we het dan af.
laat ik dan, terwijl de cadeautjes worden uitgedeeld, toch de vergadering officieel beëindigen. Hartelijk dank allemaal en wel thuis.